Na een moeizame start van het raceweekend draaide de Grand Prix van Las Vegas uit op één groot spektakel. En uiteindelijk was het Max Verstappen die er met de jackpot vandoor ging. Ja, in de gokstad pakte hij zijn 18e overwinning van het seizoen. En daarmee evenaart hij ook Sebastian Vettel met 53 Formule 1 zegens in zijn carrière. Hoog tijd is om terug te blikken op de race. Vandaag doen we dat met Robert Doornbos. Ja, Robert, van tevoren klonk er vrij veel kritiek, hè, op het raceweekend in Vegas. In hoeverre heeft deze race jou uiteindelijk weten te verrassen?
Nou, het is een race waar ik in ieder geval heel erg naar uitkeek dit jaar al. Ik ben zelf, ik heb er zelf mogen racen in het verleden in Vegas. Ik heb er zelfs gewoond. Ik ken het goed. Dus ik had wel zoiets van, oké, als Formule 1 even hier zijn tanden inzet, dan wordt het wel echt next level. Nou, dat zag je wel op de beelden online al met, ja, de stukken grond die werden aangekocht, de gebouwen die werden neergezet. Ja, dat doe je niet voor één jaar. Dus Vegas is here to stay. Maar dat eerste jaar is wel belangrijk, want je krijgt nooit de tweede kans om een goede eerste indruk achter te laten. En ja, die was niet helemaal lekker op vrijdag. Dat zijn we allemaal wel eens met elkaar. En aan de ene kant kan gebeuren. Het is maar een putdeksel. Wat ik nog schokkender vond, is dat Carlos Sainz, ja, zo hard die putdeksel had geraakt dat hij zelfs een paar seconden niks voelde in zijn benen. Weet je, dan had het wel echt heel anders af kunnen lopen, dit incident. Uiteindelijk hebben ze zich goed hersteld en was het in mijn optiek de beste race van het jaar. Misschien wel het mooiste weekend van het jaar qua spektakel. Ik vind het wel gaaf. Heel wat anders dan wat we gewend zijn.
Ja, dus je houdt er wel van, in tegenstelling tot Verstappen.
Ja, ja, nou ja, ik vond ook wel dat hij wel heel erg open was voor het weekend. Ik denk, ja, weet je, je weet waarschijnlijk wel hoeveel tijd en geld en effort hierin is gegaan. Daarnaast is de eigenaar van de sport de Amerikaan, hè, de stakeholder. Dus ja, om zo hard erin te gaan, dat vond ik verrassend. Aan de andere kant, we kennen Max. Hij is eerlijk, hij heeft zijn hart op zijn tong en de politiek correct. Ja, dat doet hij niet aan mee. Maar hij heeft zich wel gerevancheerd op het circuit. Ik bedoel, het was een waanzinnige race. En uiteindelijk als winnaar zong hij toch het liedje Viva Las Vegas. Dus volgens mij wil hij wel graag nog een keer terugkomen.
Ja, dat zei hij ook, hè? Van, ik kijk hem nu al uit naar volgend jaar. Dus dat is dan ook alweer
mooi. Dus dan heeft het sportieve gematcht met waarschijnlijk de commerciële activiteiten die hij wat minder leuk vond.
Precies, ja. Ja, en je zegt zelf al, hè, je vindt het de beste race van het jaar. Wat is jouw verklaring voor het feit dat het uiteindelijk toch wel veel spannender is geworden dan men van tevoren had verwacht?
Een straatcircuit met lange rechte stukken moet je altijd maar wachten. Jeddah heeft wel echt een heel nieuw blikje geopend over hoe spannend je een straatcircuit kan maken. Kijk, Monaco heeft zijn charme, want het is eigenlijk te langzaam voor Formule 1 auto's en daardoor super spectaculair. Het heeft heel veel geschiedenis. Jeddah is nieuw, die zeiden gewoon, we willen de snelste worden. En Las Vegas ging er een beetje tussenin zitten, met lange rechte stukken, maar ook wel een beetje die 90 graden bochten. Ja, we gaan het wel zien dan, of hoe spannend het wordt. Maar ook die DRS-zones hadden ze zo goed uitgerekend dat het net genoeg was voor een inhaalactie en niet te lang voor dat je gewoon makkelijk met 330, 40 er voorbij knalt. Dus het had alle ingrediënten in huis. En ik denk dat Pirelli een goede keuze had met de banden, waardoor het, ja, dat hele receptje samen zorgde voor deze Grand Prix.
Voor een mooie race, ja, precies. Laten we dan beginnen bij de winnaar, Max Verstappen. Hij mocht door de gridstraf van Carlos Sainz vanaf P2 vertrekken en kon richting de eerste bocht gelijk de aanval openen op Leclerc. Maar goed, we hebben allemaal gezien, dat ging niet helemaal van een leien dakje. Hoe heb jij de start in dat gevecht richting bocht 1 beleefd?
Nou ja, dat is ook het leuke aan een nieuw Grand Prix weekend. Er is geen data, er zijn geen beelden van dat je terug kan kijken hoe ging dat vorig jaar bij de start. Hoeveel risico kan ik nemen om het doel te behalen. Dat is toch een beetje blind erin gaan. Je hebt in één keer 100 liter brandstof aan boord en het is een korte run naar bocht 1. Ja, je gaat chicken spelen. Wie remt het laatst? Nou, dat verlies je in principe altijd ten opzichte van Max. Dus ook Leclerc verloor het dit keer, maar ze waren eigenlijk beide te laat op de remmen en ze hadden beide geen intentie om de eerste bocht te halen. Zo leek het in ieder geval. En daarachter ging het ook nog even mis met Alonso, maar ik denk dat Max wel zich beseft, oké, dit was iets te veel en daardoor 5 seconden time penalty moest pakken.
Ja, wel terecht dus uiteindelijk.
Ja, wel terecht, ja. Zeker.
En waar lag het dan aan, denk je? Was het dan gewoon een inschattingsfout?
Ik denk dat het een bepaald... Zijn starts zijn supergoed de laatste tijd. Hij is ook niet echt van slag als hij tweede moet starten of derde. Want hij weet, de race pace is waanzinnig van de Red Bull. En ik maak het wel weer goed in de race. Maar zijn start was heel goed. Dus als je dan dat momentum hebt en je ziet dat je alle Leclerc te pakken hebt in die eerste 100 meter, dan zit je nog niet eens in de derde versnelling. Ja, dan weet je al, ik laat hem staan. De bocht is van mij. Maar ja, als je dan net iets te laat remt in dit geval, ja, dan mis je de bocht. En dan moest je echt moeite doen om de auto op de baan te houden. En het asfalt daarentegen, ja, was natuurlijk ook nieuw en erg glad.
Ja, je noemde natuurlijk al die 5 seconden tijdstraf, hè, die hij kreeg voor dat incident. Nou, Leclerc die was eigenlijk nog wel van mening dat Verstappen die positie gewoon had moeten teruggeven. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is een regel die de FIA heeft aangepast. Ik vind het wel een goede regel. Dat ze zeggen, wij als stewards, we zien iets, we analyseren iets, we nemen het under investigation. En eigenlijk willen wij niet degene zijn die die straf oplegt. We willen de rijder zelf die beslissing laten nemen. En er was een moment voor Max om dat te doen. Op dat moment was de adrenaline nog vrij hoog, denk ik. En was hij ervan overtuigd dat de bocht van hem was.
Ja, dat hoorden we ook over de boordradio.
Dat hoorden we inderdaad over de boordradio. Maar we hoorden ook zijn engineer zeggen van, het is under investigation, now it's up to you. Dan kan je zeggen, als je weet bijvoorbeeld, dit is mijn inlap, van ik laat hem nu voorbij. Maar dan is eigenlijk al de eerste stint is verpest voor Charles Leclerc. Want die rijdt in de vuile lucht achter Max. Ja. Moet daardoor op een andere manier wat van zijn banden vragen. Wist toen natuurlijk ook nog niet dat Ferrari niet zo goed ging op de harde band uiteindelijk. En dat hij daardoor de race verloor. Maar die zal zich wel hebben afgevraagd. Ja, hoe ver is dat nou, die 5 seconden? Want in een Red Bull is dat vrij makkelijk dicht te rijden. En aan de andere kant, weet je, de positie krijg je er niet meer terug. Dus Leclerc moest er daardoor wel extra hard voor vechten.
Ja, wat had jij dan gedaan als je aan de Red Bull...
Ik precies hetzelfde gedaan als Max. Nee, je gaat die baanpositie niet teruggeven. Het is wel een regel waarvan hij weet dat hij er is. Maar aan de andere kant, als je hoort dat je al 2 seconden voor ligt, denk je, nou, misschien rijdt die 3 seconden, die pak ik ook nog wel bij. Dus we lossen hem wel in bij de pitstop. En ik doe gewoon mijn eigen race. Dus ja, ja, weet je, door lief te zijn word je geen wereldkampioen. Je moet ook een beetje klootzakje zijn af en toe.
Ja. Maar goed, na afloop zei Helmut Marko dat Verstappen on fire was, hè, na die tijdstraf. En ook na een moeizame eerste stint op mediums. En ook zijn vader Jos, die zag na de penalty aan zijn manier van rijden dat Max boos was. Zag jij dat ook?
Ja, vroeger zag je dat in die, vroeger moet je zeggen, zijn eerste jaren bij Toro Rosso. Dan zag je aan zijn zitpositie, dan ging dat helmpje iets naar voren, leek het wel. Dus hij zat ook iets hoger in de auto dan de huidige auto's. Waardoor je dacht, oké, dit is een soort van aanvalsmode. Maar je ziet met het oog de rijstijl, hoe die instuurt, hoe laat hij ergens naartoe remt, dat hij echt aan het pushen is. Dat hij absoluut niet aan het banden sparen is. En inderdaad, er werd van alles naar hem toegegooid. Dus die tijdstraf had natuurlijk nog dat incident in de pitlane. Bij het uitkomen moest hij natuurlijk een soort drag race doen naar die safety car lijn. Dus al met al heeft hij er echt voor moeten werken. En was Charles Leclerc gelukkig ook on fire, waardoor we dus een mooie Grand Prix hebben gezien.
Precies. Nee, dat is zeker waar. Goed, na die eerste pitstop en het inlossen van die tijdstraf ging het halverwege de race opnieuw mis. Hè? Ditmaal met George Russell. Ze raakten elkaar in bocht 12.
Ja.
Wat viel jou nou het meest op aan dat incident?
Nou, dat het best een flinke klap was om te beginnen. Eén, dat ook George Russell hem helemaal niet zag. Die had hem daar helemaal niet verwacht. Het was helemaal geen inhaalplek. Hij had eerder die race, had hij Zhou ingehaald daar. Maar dan was hij ervoor de remzone al voorbij. Want je gaat zeg maar wijd en hij ging echt langs die binnenkant. Neem je ook meer risico over die hobbels. Remde laat. En op een gegeven moment viel mij wel op dat hij rem een beetje losliet. Dat hij denkt, er komt nu een crash, die is onvermijdelijk. Dan rij ik er maar tegenaan. En daardoor had hij wel schade aan zijn voorvleugel. Eigenlijk aan die flap die omhoog gaat. Nou, dat leverde niet zozeer dataverlies op. Althans, geen verlies in downforce. Dat Red Bull zou denken van, we moeten die vleugel wisselen. Dus rij maar gewoon door.
Kost te veel tijd.
En dat kost ook te veel tijd. Dus ga je omrekenen. Kijk, soms zie je stukjes van de auto afvliegen. Een stukje van de vloer. En dan verlies je 0,5 seconde per ronde. Hier toch een substantieel stuk. Ongeveer zo groot als mijn hand. Nou, een paar keer, 2 keer mijn hand, denk ik. En je verliest eigenlijk geen rondetijd. Dus dat is dan wel weer gek aan Formule 1. Plus, soms raak je een Formule 1-auto van de zijkant, breekt alles af. Nu raakten ze elkaar toch vrij fors. En het was alleen maar een klein stukje vleugel. Dus al met al heeft hij daar wel geluk gehad bij dat incident. Dat de race daar niet eindigde. Hij kwam er goed mee weg.
Ja, precies. Nou goed, na dat incident met Russell maakte Verstappen nog een tweede pitstop. Hè. Wist daarna zich naar voren te vechten en kwam uiteindelijk als eerste over de finish.
Ja.
Als je kijkt naar zijn race als geheel, wat is jou dan het meest bijgebleven?
Dat het minder klinisch was als voorheen. Als bijvoorbeeld een Suzuka, waar die verschrikkelijk dominant is, wegrijdt aan de horizon en manier we zien. Wat ik ook heel erg kan waarderen, is eigenlijk iedere race, iedere overwinning dit jaar, zit je met je mond open te kijken van hoe flikt hij dit nou weer. En deze vond ik natuurlijk extra spectaculair, omdat toch op een straatcircuit, je voelt die spanning. Aan het begin van de race vliegen de vonken om je oren, letterlijk, omdat die auto's zwaar beladen zijn en natuurlijk heel veel bottomen. Het was gewoon mooi om Max on fire te zien, zoals hij zelf, zoals Helmut ook zei. En hij genoot echt van deze overwinning, en wij ook.
Ja, nee, zo is het maar net. Dan gaan we even naar de driver of the day, Charles Leclerc.
Ja.
Mocht voor de 5e keer dit seizoen vanaf pole vertrekken, maar wist hem opnieuw niet te verzilveren. En na afloop was hij dan ook wel teleurgesteld, maar hij zei wel, dit was het beste wat we konden doen. Wat gaf volgens jou de doorslag voor het feit dat er uiteindelijk niet meer voor hem in zat?
Nou, ik denk dat ze sinds dat de nieuwe teambaas er is, dat ze wel aan het focussen zijn op een betere executie van een heel raceweekend. Dus dat betekent de training maximaliseren, de kwalificatie op zaterdag maximaliseren en zondag de race proberen te maximaliseren. Nou, die zaterdagen gaan een stuk beter. De pole positions, zelfs de eerste startrij voor Ferrari hebben we ook gezien. Maar dan de executie van die single lap pace, zoals ze dat mooi noemen. Dat ene rondje snelheid eruit persen. Nou, daar heb je een talentvolle coureur voor nodig en een goede auto. Maar op zondag moet je er 72 doen, of in dit geval 50. Dan moet je anders denken. Je moet veel tactischer denken. Het is veel meer een team effort dan alleen dat ene rondje wat Charles waanzinnig doet op een zaterdag. Dus en daar mist het nog wel aan bij Ferrari, maar daar hebben ze dit weekend ook het maximale uitgehaald. Daarom bedoelde hij eigenlijk, ik heb niks op tafel laten liggen. Ik heb zelf geen fouten gemaakt op één heel klein remfoutje na, waardoor hij Perez voor moest laten. Nou, die heeft hij later op een prachtige manier weer gecorrigeerd, dat foutje. Dus dan zeg ik saldo nul. Ja. En het team klinkt niet meer zo paniekerig op de radio met plan A, B, C, D. Hè? Dus ze hebben gewoon iets meer rust. Dus ik denk dat ze als team dan heel tevreden mogen zijn met een tweede plaats. Dat voelt dan als een overwinning. Maar als jij Max nog ziet finishen voor je neus, dan begrijp ik ook als Charles zijnde, shit, weet je, ik was er wel heel dichtbij.
Ja, want tijdens die tweede safety car besloot Ferrari om met Charles Leclerc te kiezen voor baanpositie en hem dan niet naar binnen te halen voor een tweede pitstop. Had hij de race wel kunnen winnen, denk je, als hij wel naar binnen was gegaan?
Ja, Leonie, dat is de eeuwige discussie altijd. Ja. Baanpositie opgeven of... Kijk, degene die aan het jagen is, heeft wat dat betreft altijd een voordeel. Dat hebben we natuurlijk in 2021 in het extreme gezien. Met Max die elk risico kon pakken wat er tegen hem wat voorbij kwam. Of safety car, wat dan ook. In dit geval op straatcircuit, zoals Vegas, baanpositie opgeven doe je gewoon niet. Want... Ja, als je daarmee je eerste plek weggooit, dan zit je ook in dit gesprek van... had ik hem dan beter kunnen winnen als ik buiten was gebleven?
Ja, dus is ook waar.
Dat blijft een vraagteken, maar wel een logische keuze van Ferrari om het niet te doen. Ik zag wel de reactie van Leclerc toen hij in die Rolls-Royce vroeg aan Max van... hoe heb jij dat gedaan bij die tweede stop? Oh, je bent gestopt. Toen zag ik me echt zo denken, oh, kut. Maar ik denk dat hij heel blij mocht zijn.
Ja, dus jij had wel hetzelfde gedaan als je Ferrari was geweest?
In dit geval wel. Ja, als je dan toch als leider, je bent zo dominant heel het weekend, je hebt die pole, je ligt vooraan, je weet nooit wat er gebeurt. Weet je, voor hetzelfde duurt een hele lange safety car, voor hetzelfde komt een rode vlag. Ja, je wil gewoon als eerste blijven rijden.
Ja, nee, precies. In ronde 43 ging hij nog even wijd, hè, Leclerc. En toen moest hij P2 afstaan aan Sergio Perez.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk wist hij die positie toch weer terug te pakken in de allerlaatste ronde van de race. Waar wist Leclerc het verschil te maken in die slotfase ten opzichte van Perez?
Nou, hij zag dat Perez meer achtervleugel had dan Max. Dus hij wist op de lange rechte stukken, daar moet ik het dan van hebben. Want dan kan ik in ieder geval het gat dichtlopen. Want Leclerc reed met ook iets minder downforce. Bij het aanremmen neem je dan wel iets meer risico, want je hebt dus minder downforce. Dus het is makkelijk om een wiel te blokkeren. En daar was die Ferrari op die harde band niet zo goed als de Red Bull op een harde band. Moet wel gezegd worden, Leclerc heeft als enige dit jaar 3 keer een Red Bull ingehaald op het circuit. Dat heb ik voor de rest nog nooit iemand zien doen, dit seizoen. Dus hij zat er wel echt bovenop en hij wist waar zijn sterke punten waren. Die waren met name bij dat aanremmen voor die bocht. Dus hij gaf al een waarschuwingsshot aan Perez. Heeft hem daar eerder heel laat ingeremd. En dat was ongeveer halverwege, of met 15 ronden te gaan. En toen in die laatste ronde deed hij het. Ja, dat Perez dan zijn reactie is van... Ja, ik keek in mijn spiegel en ik dank 17e hoorde ik van mijn engineer. Het zal wel goed zijn. Die dacht letterlijk al aan de podium. Ik ben binnen. Het is een 1-2 voor het team. Dat word je wel... Dan word je niet in dank afgenomen bij het team. Dat je hem zo makkelijk cadeau geeft. Tuurlijk is het momentopname. Maar je vraagt nog op de boordradio. Zullen we samenwerken? Dat betekent dat Max de slipstream geeft aan Leclerc. Aan
liet het
Perez.
Gat kleiner worden natuurlijk.
Ja, daar hoef je niet voor in de DRS te zitten. Want zo'n slipstream werkt ook buiten de DRS. Ja, dan moet je wel die binnenkant verdedigen. En Leclerc niet de mogelijkheid geven om daar zijn neus tussen te stoppen. Nou, dat deed hij wel. En toen was hij gezien. Dus daar zal hij wel van balen, Perez. Kan niet anders.
Nee, dat kan inderdaad niet anders. Maar goed, wat jij zegt, het was dan eigenlijk meer dat hij misschien al gewoon dacht, het is binnen. Beetje aan het slapen wellicht.
Ja, een soort concentratiemomentje. Of dat je toch denkt, nou, we hebben hem en we hebben alles afgedekt en het is goed. En 17, Leclerc zal wel niet zoveel risico nemen. Want je zag gewoon aan zijn stuurbeweging dat hij schrok dat hij er was.
Anders zou je
kunnen denken van, Perez, ik neem niet veel risico, want ik weet dat Hamilton erachter ligt. En wat is nou mijn doel? Of ik nou tweede of derde word, dan word ik in ieder geval... In het algemeen klassement tweede. Dat was het ultieme doel.
Ja, Maar goed, dit gebeurde dan nu in Las Vegas. Maar we hebben het ook eerder gezien. Brazilië met ja. Alonso. Ja. In hoeverre zag je nou overeenkomsten als je naar Perez kijkt in die twee gevechten?
Ja, ik denk dan... in Brazilië genoot ik enorm van hoe er met respect geraced werd met elkaar ook. Wiel aan wiel met Alonso. En je moet wel weten met wie je dat kan doen. Dat kan ook een traan eindigen. Dus ik denk toch dat in de achterhoofd bij Perez dat hij niet 100% zichzelf is nog. Dan de Perez die we wel zien op zijn best. Dat er toch iets speelt van onzekerheid. Natuurlijk, na dit seizoen is dat ook niet heel gek met de pieken en dalen die hij heeft gehad. En met de druk van ik moet tweede worden in het kampioenschap. Want daarmee schrijf ik Red Bull Racing ook de geschiedenisboeken in. Het gaat niet om het gat. Het verschil is enorm tussen nummer 1 en 2. Maar het gaat om het algemeen klassement.
Ja.
Dat Red Bull een clean sweep heeft. En dat hadden ze nog nooit gehad. En dat is, ja, die druk, dat zie je dan misschien. Dat hij dan even door het ijs zakt op dat soort cruciale momenten.
Ja. Maar goed, wat je zegt...
Het is genoeg geweest in ieder geval. Dus dat is het belangrijkste.
Ja, precies. Dat is het belangrijkste dan. Geen tweede plek dan, wel een podium. En als je zo kijkt, hè, moest vanaf P11 vertrekken, viel dan in de openingsronde nog even terug naar P18. Hoe beoordeel je zijn race als geheel in Vegas?
Super, ja, gewoon goed. Ik bedoel, de kwalificatiepace 3/10 achter Max, kan je niks van zeggen. In de race pace scheelde het dan ook niet zoveel. Natuurlijk heb je 70 car gehad, daardoor is alles dichter bij elkaar. Ik denk dat hij gewoon absoluut tevreden mag zijn. Maar dat Street, Perez, Wonder, dat is misschien een beetje eraf. Dat hij dan magische dingen kon doen op straatcircuits. Want je hebt natuurlijk de beste auto van het veld. Natuurlijk rij je naar voren. Maar dat hij met overmacht, dat hij overmacht heeft op zulke circuits, dat zie je niet meer. Dat zag je aan het begin van het jaar Monaco misschien een beetje. En toen daarna dan verdween dat vrij snel.
Het zelfvertrouwen moet hij dan misschien weer even opbouwen.
Ja, en het gevoel met de auto. Kijk, en het zelfvertrouwen bij Leclerc vind ik heel knap, dat het er nog steeds zit na al die pech die hij heeft. En ik
denk alle
dat
tegenslagen.
Alle tegenslagen. Ik denk dat hij werkt met een mental coach. Dat kan niet anders. Die ook zegt, het ligt niet aan jou. Want we hebben ook vaak genoeg gezien dat het zijn fout is. Ja, dan hoef je ook geen medelijden met hem te hebben. Maar in dit geval had hij echt pech met auto's die stilvielen. Ik bedoel, dat is de enige coureur dit jaar die een did not qualify, did not start en een did not finish heeft. Ja, dat zijn niet de records die je hoopt te hebben.
Nee, niet de statistieken waar je blij mee moet zijn.
Nee.
Om nog even bij Perez te blijven. Hè? Want hij is dan nu zeker van die tweede plek in het WK waar je het over had.
Ja.
Nou, voor het eerst dan voor Red Bull die 1-2 in het coureurskampioenschap. Hoe belangrijk is dit, denk je dan, als we het hebben over zijn zelfvertrouwen van Perez en ook zijn toekomst bij het team?
Zeker gesteld. Hiermee rijdt hij gewoon in 2024 voor Red Bull, absoluut. Daar zie ik geen twijfel in meer. Wat er wel moet gebeuren in de wintermaanden is, hoe ga je voorkomen dat je nog zo'n seizoen rijdt? Want het geluk wat Perez heeft dit jaar, is dat de concurrentie zoveel punten laat liggen. Max die was weg. Max, daar heb je helemaal niks. Mag je alsjeblieft naar de data kijken en hopen dat je 's ochtends net zo snel bent als Max. Achter hem, als Hamilton een beter seizoen had gehad of misschien wel een Leclerc, ja, dan had hij waarschijnlijk geen tweede geworden in het kampioenschap. En dan word je in één keer derde of vierde. En dan praat het wel anders met de Red Bull board. Van, weet je wel, nu heb je een slecht seizoen en je wordt nog steeds tweede in de WK. Ja, dan op een gegeven moment vergeten we die boeken en zeggen we nieuw jaar, nieuwe ronde. Je krijgt nog 1 jaar de kans, maar je moet meer consistent zijn. Je moet constanter zijn. Je moet Max, als Max alles wint, moet jij minimaal derde worden.
Tweede?
Ja, minimaal derde.
Okay.
Ik denk dat ze al eens weten dat dat niet standaard tweede wordt. Dus als je dan zegt minimaal podium twee. En of ze nog überhaupt zo'n jaar krijgen als dit, moet nog maar gezien worden. Hè? Dat je dus als team 20 Grand Prix wint. Want hij heeft er 2 gewonnen, Perez.
Ja.
Dus je kan hem dan niet naar huis sturen. Hoe gek het ook klinkt eigenlijk. Als je sommige resultaten ziet, denk je, oh, dat is echt onder de maat. Als je voor zo'n team rijdt. Maar het belangrijkste is dat teamgevoel. We zijn 1-2, we zijn eerste bij de constructeurs. Job well done. En volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kans.
Ja, precies. En dan gewoon zorgen voor consistente resultaten.
Dat is absoluut het belangrijkste.
En dan hopelijk voor de lange termijn weer.
Ja, want aan de hand daarvan kan je rijder wel of niet aan boord houden. Kijk naar Lance Stroll. Die het ene weekend, een paar weekenden dit jaar, dat je echt denkt, wat doe jij hier nog? Weet je, hoe motiveer je jezelf? Dat hij tegen de pers zich niet meer kon inhouden. In de auto maakte die fouten. En gisteren rijdt hij vanaf P18 of 19 naar plek 5.
Ja.
Je ziet hem niet. Maar het is gewoon een goed resultaat. Daar ga je iemand niet voor naar huis sturen. Dus consistentie in die sport is nog belangrijker dan de one-time wonders.
Ja, nee, zeker waar. Dan gaan we even naar Carlos Sainz.
Ja.
Hij moest door zijn gridstraf vanaf P12 vertrekken. Spinde nog even in de openingsronde. Maar wist dan uiteindelijk naar P6 te rijden. En de afloop zei hij dat ze zonder het gedoe tijdens die eerste vrije training prima om de overwinning hadden kunnen vechten. Hoe denk jij erover?
Nou, daar zit een stukje agressie in die er dan op die manier uitkomt met hem. Hij voelde zich natuurlijk echt gepiepeld. Ik denk, voor de mensen die nog niet weten wat er gebeurd is, de force majeure heeft daar plaatsgevonden. Als er iets van het circuit afbreekt en het komt onder jouw auto terecht, daardoor breekt jouw auto af. En moet je daarvoor een time penalty betalen, althans een grid penalty, omdat je dus een onderdeel moet vervangen. Ja, dat staat wel letterlijk in de regels, maar je voelt je wel echt gepiepeld dat jij dan die prijs moet betalen. Terwijl die normaal op een straatcircuit is de enige coureur, de enige niet Red Bull coureur die een Grand Prix heeft gewonnen. En dat was in Singapore. Ja. Dus ik begrijp wel dat met dat zelfvertrouwen kwam hij hier aan. Hij denkt, Las Vegas is van mij.
Ja, zeker met je teamgenoot dan nog op pol.
Ja, en als je dan ziet dat je teamgenoot pol rijdt, dat je denkt, oeh, en hij kwam dichtbij op 4400.
Ja, P2, ja.
Of duizendste, wat was het? Dus ja, dan begrijp ik wel dat hij denkt, ik had mee kunnen vechten om de overwinning. En dat heeft Leclerc in principe ook gedaan, gevochten om de overwinning. Of hij uiteindelijk te overtuigen was dat ze zouden winnen, weet ik niet. Maar het scheelde wel weinig.
Ja, maar goed, die gridstraf hè, van 10 plaatsen. Dat is misschien wel een van de meest besproken onderwerpen van het weekend geweest.
Ja.
Zeker gezien het weekend van Ferrari natuurlijk ook flink in de papieren is gelopen. Wat vind jij nou van de straf die is uitgedeeld?
Ik begrijp het, omdat je gewoon de regeltjes moet uitvoeren zoals ze er zijn. Zoals ze zijn bepaald, waar iedereen akkoord mee is. En als je maatwerk gaat leveren in Formule 1, hoe graag we dat ook zien, dat zeggen we vaak bij stewards, weet je, race stewards, leveren nou even maatwerk. Want het is een ander incident dan vorige week.
Ja.
Dan krijg je in dit geval problemen dat als er iets afbreekt van een auto, dan kan de teams, zijn er teams die gaan zeggen, ja, maar dat komt door de bobbels van het circuit en is te hobbelig en die curbstone was niet goed of wat dan ook. Dus dan kom je in allerlei lastige situaties, waardoor je als je nu gewoon zegt, het is zwart of het is wit, of in Vegas stelt het is zwart of het is rood. En dan zit er geen onderscheid tussen. En dat klinkt dan heel pijnlijk op dat moment, maar het is wel zo eerlijk vanuit de FIA om dat op die manier te doen. Want maatwerk leveren in dit soort situaties bij force majeure is gewoon onmogelijk.
Ja, dus in dat geval wel terecht dan?
Terechte straf, maar ik begrijp ook dat hij zich terecht het lulletje voelde. Ja, dat is echt pech. Verkeerde moment, verkeerde plek.
Ja, het had net zo goed een andere auto kunnen zijn.
Zeggen nog, het gebeurde ook in de ronde naar binnen. En die had ook heel veel schade. Dus, ja. En die wordt uiteindelijk nog vierde.
Ja, maar wat vind je dan? Is er dan een wijziging van het reglement nodig? Of zeg je, dit is gewoon niet...
Nee, ik vind wel dat de kosten absoluut niet van het budget cap mogen gaan bij Ferrari. Ik vind dat je daar wel iets voor moet verzinnen. Dus je hebt bepaalde elementen die doen pijn. Het sportieve gedeelte doet pijn. Want Sainz voelt, ja, ik krijg 10 plekken door mijn neus geboord. Die moet ik weer goed maken.
Ja.
Uiteindelijk spint hij in de eerste bocht. Dan moet hij alsnog 20 plekken goed maken. Maar Het financiële gedeelte waar zo op gehamerd wordt met de budget cap, dan vind ik gewoon dat gelijk de circuitpromoter moet zeggen, dat bonnetje is voor mij. En ik verwacht ook wel dat dat op die manier wordt opgelost.
Ja, daarvan wordt nu ook gezegd, ze zijn achter de schermen in gesprek met de FOM bij Ferrari. Dus dat wordt nog even afwachten dan. Ja. Nou goed, ook bij het team van Mercedes verliep het niet echt soepel. Hamilton werd in de openingsronde geraakt door Sainz en had later nog een touché met Oscar Piastri, waardoor hij dan niet verder kwam dan P7.
Ja.
Nou ja, Russell die viel na zijn tijdstraf voor dat incident met Verstappen terug naar P8. Hoe tevreden mogen zij terugkijken op een raceweekend in Vegas?
Ja, ik vind nog steeds, ja, die tijdstraf van Russell dacht ik bij mezelf, je kan het ook zien als race-incident, hè? Want beide nemen daar risico doordat Russell niet goed oplet wie rijdt er achter me of zit hij aan de binnenkant. En Max neemt al heel veel risico om daar gewoon de eerste bocht zo in, of die bocht in te duiken. Mm. Dus dat was lullig voor de Brit aan de ene kant. Aan de andere kant heeft hij, ja, echt een heel rommelig seizoen met fouten die hij zelf maakt. Denk aan Singapore, waar hij het weggegooide, zijn P2. Want hij heeft het steeds over weer een podium door onze neus geboord. Ja, sommige heb je ook gewoon zelf weggegooid. En deze had je in principe ook een aandeel in. Dus ik heb het idee dat iedereen bij Mercedes het seizoen al heeft afgeschreven een tijdje geleden. En alles wat je nu nog kan pakken is leuk, maar we focussen ons echt op die 24-auto. Wat wel eens een hele goede auto kan worden.
Ja, heb je goede hoop voor die auto?
Ik denk wel dat ze nu de juiste poppetjes daar hebben gezegd van oké, niet te lang hameren op een concept als het niet meer werkt. Want dat zie je bij McLaren. Die hebben vrij snel afscheid genomen. Die hadden een dramatisch weekend in Las Vegas, maar over het algemeen een goed seizoen.
Mm-hmm.
Je moet snel beslissingen durven nemen in Formule 1. Ik denk dat Mercedes daar veel te lang over gedaan heeft. En dat waren ze ook niet gewend, omdat ze natuurlijk al die jaren zo dominant waren met die mega dominante motor van ze.
Precies, ja. Dus wel goede hoop voor volgend jaar dan.
Ja, ja.
Ja. Nou ja, in de WK-stand is het nu ook ontzettend spannend tussen Mercedes en Ferrari. Slechts een gat van 4 punten. Nou ja, dan nog 1 race te gaan.
Ja.
Welk team gaat die tweede plek in het WK veiligstellen, denk je?
Oeh, ja, dat is wel goed. Ja. Het is leuk ook dat je steeds meer dingen gaat focussen op. Waar kunnen we nu op focussen? Wie wordt de vierde bij de rijders bijvoorbeeld? Dat is ook heel spannend. Hè? Er zijn 4 coureurs die nog vierde kunnen worden bij de rijders. Maar het is bij de
constructeurs. Maar dat draait niet om het geld.
Dat draait het niet om het geld, inderdaad. Bij de constructeurs draait het om geld, prestige. Ik denk dat Mercedes, die gaan altijd goed in Abu Dhabi. Aan de andere kant, als je kijkt naar de auto die ze nu hebben, met de lange rechte stukken, verwacht ik dat Ferrari daar toch tweede gaat worden in het kampioenschap. Dat ze meer punten gaan pakken dan Mercedes.
Meer punten gaan pakken dan Mercedes. Ja, dat wordt sowieso wel mooi, denk ik, om te zien daar wat er gaat gebeuren.
Ja, absoluut.
Ja. Nou, we gaan zien of je dan ook gelijk krijgt, hè?
Ja. Ik sta er met mijn neus bovenop, hè? Ik ben erbij, hè, in Abu Dhabi.
Dus oh ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook wel mooi. Nou goed, als we dan nog even kijken naar de rest van het veld. Hè, waren natuurlijk best wel wat opvallende resultaten. Positieve zin Esteban Ocon, die van P16 naar P4 reed. Je noemde hem al. Lance Stroll van P19 naar P5. Maar goed, aan de andere kant had je dan de crash van Lando Norris. En het team van Williams. Hè, die wisten na goede kwalificatie niet in de punten te rijden. Welke coureur of welk team heeft jou nou het meeste verrast dit weekend? Dus in de positieve of negatieve zin van het woord.
Ja, bij Red Bull blijf je verrassen omdat ze dus weer leveren. Zowel Max als het team. Ik denk dat die kies ik absoluut op 1. Dat je toch met zo'n mindset erin gaat en vervolgens toch alles op de rit krijgt en die Grand Prix wint. Absoluut waanzinnig. Leclerc een positieve verrassing. Maar als ik dan kijk naar die middenmoot, is het echt pijnlijk om te zien dat je dan als Williams zo'n goede zaterdag hebt, maar het dan zo weggooit op zondag. Ik had niet verwacht dat die zo makkelijk voorbijgereden zouden worden. En ik ben dat eigenlijk je vraag al kwijt, maar ik blijf gewoon alle teams afgaan wie ik het leukste vond. Ik vond
de meeste of de grootste verrassing.
Indrukwekkend. Ja, ik vind dan Piastri toch wel weer goed hoe hij het doet op zo'n straatcircuit. Als je ziet hoe zijn race gaat met ups en downs. En uiteindelijk kies je er dan toch voor om nog even de snelste raceronde te pakken en P10. Als rookie, daar gaan we nog veel van zien.
Ja, precies. Dan om af te sluiten.
Ja.
Komend weekend staat alweer de allerlaatste race van dit seizoen op het programma. Ja, je gaat er zelf heen, zei je net al. De Grand Prix van Abu Dhabi. Wat zijn jouw verwachtingen voor de race van dit jaar?
Walk in the park voor Red Bull. Ik denk dat Max daar de echte auto heeft. En absoluut ook het goede gevoel natuurlijk voor die 19e overwinning in het seizoen. Je kan het je gewoon niet voorstellen.
Dan gaat die Sebastian Vettel ook voorbij. Hè,
dan gaat die Sebastian Vettel zelfs voorbij. En dan is het team nog legendarischer. En dan hoop ik op een spannende battle met een goede McLaren die daar functioneert en een Ferrari en een Mercedes. Daar kijk ik een beetje naar uit. Dus ik kijk meer naar die 2-3 plekken op het podium
en P4
dan naar de nummer 1.
Ja. En wat denk je dat Perez kan gaan doen?
Ik hoop dat hij nu eens relaxed geniet van zijn job. Je bent de tweede rijder bij Red Bull Racing. Bevestig dat aan jezelf. Je bent de tweede rijder. Je verdient bakken met geld. Je rijdt in de beste auto. Enjoy. Je bent tweede in het kampioenschap, er valt niks te winnen en niks te verliezen. Laat nu eens het beste van jezelf zien, want je bent maar zo goed als je laatste race.
Ja, dat is ook zo. En dan kan hij wel gelijk lekker de winter stoppen.
Toch? Ja, dat gun ik hem wel.
Ja, en waar kijk je dan het meeste naar uit als je kijkt naar die andere teams? Je noemt natuurlijk al Mercedes, Ferrari, McLaren.
Nou, nog wat battles. Kijk, elke coureur wil dan toch wel even lekker op een high finishen. Dus de Yuki-Ricciardo battle wil ik ook nog wel even zien hoe die eindigt. Ja. Lando moet natuurlijk even een comeback maken met een nieuwe auto. Ook een lekker gevoel weer krijgen. Want anders gaat toch een beetje de wind ook naar zijn succesvolle rookie-teamgenoot.
Ja.
Albon zal er waarschijnlijk 22-0 van gaan maken in de kwalificatie met Logan Sargeant. Kijken of hij zijn job kan veiligstellen. Er staan nog wel wat dingen op het spel. Ja. Iedereen moet nog wel echt leveren, ondanks dat alle kampioenschappen zijn beslist. Nou, bijna alle kampioenschappen.
Precies. Nou, genoeg mooie dingen om naar uit te kijken.
Ja, zeker.
Laat het aftellen maar beginnen. Dankjewel, Robert. En heel graag tot volgende.
Tot volgende.